Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof uit de Christelijk-Gereformeerde Kerk in Middelharnis, aflevering 2. Na enig stilzwijgen vroegen zij belangstellend hoe het verder met hem gegaan was, waarna hij vervolgde: "Zo kwam ik dus op die boerderij terecht, wat voor mij veel ingrijpende veranderingen meebracht. Hoewel ik er goed ontvangen werd, voelde ik mij, nadat de huismeester van het tehuis afscheid van mij had genomen, van alles vervreemd en geheel verlaten. Ik merkte al spoedig dat mijn nieuwe pleeggezin op de hoogte was van mijn afkomst. Dit was er stellig de oorzaak van dat ze al het mogelijke deden om mij op mijn gemak te stellen en mij vriendelijk te behandelen. Op mijn beurt nam ik mij voor mijn waardering hiervoor te laten merken. Ik hoopte vlug bij deze mensen te kunnen wennen. Al gauw werd ik gewaar dat ik mijn tijd niet ledig hoefde door te brengen. Het duurde niet lang of mij werd opgedragen de boer bij zijn dagelijkse bezigheden te helpen. In het gezin waren 3 kinderen, 2 jongens en een meisje. Met hen had ik echter weinig omgang, omdat zij, zoveel als mogelijk was, de dorpsschool bezochten. Hoewel mijn taken in het boerenbedrijf van lieverlede toenamen, deed ik mijn werk niet met tegenzin. Ook kreeg ik een gelijke behandeling met de kinderen. Ik werd opgenomen in het gezin en at gewoon mee aan hun tafel. Ook gaven ze mij een aparte slaapgelegenheid. Op de boerderij was een flinke stal met melkvee, een 4-tal paarden, verschillende soorten pluimvee en wat varkens. Geleidelijk aan werd de zorg voor al deze dieren geheel aan mij overgelaten. Daardoor had ik al mijn krachten nodig om deze toch al zware taak te volbrengen. Vooral de paarden genoten mijn bijzondere aandacht. Ik had veel liefde voor deze mooie dieren. Aan hen besteedde ik de meeste zorg. De boer liet mij hierin begaan, toen hij merkte dat mijn andere werkzaamheden er niet onder leden. Het gaf me veel vreugde en voldoening spoedig te bespeuren hoe bijzonder de paarden op mij gesteld waren. Met wat mij het meest verblijde was ik hier mijn viool weer mocht bespelen. Al waren de werkzaamheden op de boerderij meestal vermoeiend, dit weerhield mij niet om na gedane arbeid mijn geliefd instrument weer ter hand te nemen. Naar hartelust liet ik haar klanken horen, door niemand daarin gehinderd. Vooral als de lente aankwam en het weer toeliet, kon ik de drang niet weerstaan om buitenshuis mijn innerlijke gevoelens te vertolken door mijn geliefd snarenspel. Meestal begeleidde ik de gespeelde liederen met gezang, wat vooral bij de kinderen zeer in de smaak viel. Tot hiertoe had Frederik zijn verhaal ordelijk en vrij rustig kunnen meedelen. Maar nu kregen de emoties de overhand en sprongen de tranen in de ogen. Toen het echtpaar dit zag, stelde het voor een pauze in te lassen en wat rust te nemen. Door middel van een bel ontboden zij een bediende, die hen weldra voorzag van een heerlijke verfrissing. Het in herinnering roepen van zijn achterliggende ervaringen had niet alleen bij Frederik emoties verwekt, ook zijn beide luisteraars waren onder de indruk van zijn onopgesmukt, droevig relaas. Tevens begrepen zij dat hij nog niet aan het eind gekomen was met het vertellen van zijn belevenissen. Vooral de vrouw was erg benieuwd naar het vervolg. En zodra ze zag dat hij zichzelf weer meester was, voegde zij hem toe: "Hoe gelukkig voor je dat je naar een tehuis weer een tehuis gevonden had. Maar wat mag toch de oorzaak zijn dat je daar niet gebleven bent? Deze vraag dwong Frederik verder te vertellen over zijn korte, maar niet te benijden levensloop. Inderdaad had ik het bij de boer en zijn gezin een goed tehuis, zo vervolgde hij zijn verhaal. Al was de arbeid zwaar, ik verbleef er evenwel met veel genoegen. Ik zou daar dan ook zeker gebleven zijn, indien veranderende omstandigheden mij niet hadden genoodzaakt te vertrekken. In de tijd dat ik er mocht wonen, was er enkele maal een gezinsuitbreiding geweest. Dat gaf in de toekomst problemen met de slaapgelegenheid. Bovendien werden hun twee opgroeiende jongens steeds meer ingeschakeld om mijn taken over te nemen, waardoor ik langzamerhand overbodig werd. En hoewel mijn loon gering was, was het de boer welkom op deze uitgaven en op mijn verblijfkosten te kunnen besparen. Op voorzichtige wijze werd een en ander af en toe onder mijn aandacht gebracht. Hierdoor werd ik min of meer voorbereid op mijn gedwongen vertrek. Aan deze beslissing viel op den duur niet te ontkomen. De gedachte dat ik hen, die mij zo welwillend hadden opgenomen, zou moeten verlaten, was mij echter tot groot verdriet. Hoe meer de werkelijkheid daarvan tot mij doordrong, des te meer voelde ik hoe bijzonder ik aan hen gehecht was. Die genegenheid was ongetwijfeld wederkerig. De beslissing die omtrent mijn persoon genomen moest worden, was voor hen niet minder pijnlijk. Maar toen ik er langer over nadacht, ging ik de onmogelijkheid altijd bij deze mensen te kunnen blijven steeds meer inzien. Ik kreeg begrip voor dit op handen zijnde besluit en vertrouwde erop dat ze mij niet zomaar weg zouden sturen. En dat hebben ze ook niet gedaan. Ze lieten mij niet eerder gaan dan voordat zij mij aan een nieuwe verblijfplaats hadden geholpen. Ik kwam terecht op de uitspanning, meneer, waar ik u voor het eerst ontmoette en het voorrecht had meerdere malen uw paard te verzorgen. Met klemmende belangstelling hadden de aangesprokene en zijn echtgenote dit alles aangehoord. En ze toonden zich verrast over de toch wel gunstige wending in zijn droevig lot. Benieuwd vroegen ze dan ook hem, op welke wijze is deze weg voor jou gebaand? De boer, zo vertelde Frederik, bleek relaties te hebben met de eigenaar van de u bekende uitspanning. Toen hij vernam dat deze uitzag naar een geschikte stalknecht, werd ik door mijn tweede pleegouder aan hem voorgesteld en aanbevolen. Het gevolg was dat ik werd aangenomen met de bepaling dat de eerste maand een proeftijd zou zijn. Mocht ik, naar het oordeel van de man voor deze functie ongeschikt blijken, dan zou ik niet in zijn dienst kunnen blijven en naar iets anders moeten omzien. Hoewel het mij moeilijk viel om de boerderij en haar bewoners te verlaten, was ik zeer ingenomen met mijn nieuwe werkkring. Het vooruitzicht straks weer met paarden, mijn lievelingsdieren, te mogen omgaan, maakte voor mij het afscheid van mijn weldoeners minder zwaar. Op de afgesproken tijd werd ik door hen, die zich in mijn treurige dagen over mij hadden ontfermd, bij mijn nieuwe werkgever gebracht. Mijn huisvesting was al daar proper en ruim genoeg om er mijn weinige bezittingen te kunnen bergen. Hoewel de werkzaamheden voor mij minder zwaar werden, bleef mijn beloning hetzelfde als op de boerderij. De werktijden waren echter erg ongeregeld en dikwijls ook lang. Kwamen er in de late avond nog reizigers om te overnachten, dan was ik vaak tot in het nachtelijk uur bezig om hun rijdieren te verzorgen. Soms wilden zij de andere morgen weer vroeg hun reis vervolgen, zodat ik dan ook weer present moest zijn om de paarden te voederen en voor de reis klaar te maken. Vaak werd ik hierdoor beloond met een geldstuk, maar ook zonder dat was mijn werk mij niet minder en te veel. Ik deed het met lust en veel genoegen. Dit werd ook opgemerkt door mijn meester. En het gevolg was dat ik na mijn proeftijd door hem als zijn stalknecht in dienst werd genomen. Maar helaas, hoe ontstellend was de plotselinge verandering die zich aandiende en voor mij die u reeds bekende gevolgen had. Ach ja, onderbrak de landheer Frederik, daar zijn we vandaag getuigen van. Maar vertel ons wat meer hoe dat toeging. Waarom werd je daar ontslagen? Wel, antwoordde Frederik, de juiste reden was dat geen van de beide zonen van mijn meester het bedrijf wilde voortzetten. Hij had dus geen opvolger. U hebt hem van dichtbij meegemaakt en u weet zelf wel dat hij een bejaard man begon te worden. Op zekere dag kreeg hij onverwacht bezoek van iemand die belangstelling had voor de uitspanning en met de stalhouderij. Enkele dagen later was de koop reeds beslist en de zaak overgegaan in handen van de nieuwe eigenaar, met wie u, naar ik begreep, dus ook al kennis hebt gemaakt. Hij heeft enkele zonen die mijn taak overnamen. Ik werd dus overbodig en kreeg mijn ontslag. De rest, meneer, mevrouw, is u bekend. En hiermee heb ik u meegedeeld wat ik sinds de dood van mijn pleegvader meemaakte. Op mijn zwerftochten bezocht ik nog enkele keren de boer en zijn gezin, aan wie ik zulke goede herinneringen had. Hoezeer zij ook met mij te doen hadden, zij konden mij niet opnieuw in huis nemen. Dat was ook niet mijn bedoeling, maar ik was hen niet vergeten en wilde hen nog graag een keer zien. En nu alles is zo verlopen dat ik u heb mogen ontmoeten en aan uw beider verzoek mij op deze dag bij u te vervoegen heb voldaan. Ik kan geen verdere mededelingen doen. Er zal voor mij niets anders overblijven dan mijn zwervend leven voort te zetten. De edelman en zijn echtgenote hadden met geduld het verhaal van Frederiks ontmoedigende ervaringen aangehoord. Kennelijk met het lot van de jongen bewogen en onder de indruk van de wijze waarop hij dit aanvaarde, sprak de vrouw: ik bewonder de moed waarmee je dit alles hebt ondergaan. Je schijnt wel voor het noodlot geboren te zijn. Zou je hierin niet graag verandering willen zien? O ja, antwoordt Frederik, maar hoe zal dat kunnen? Ik zie, na al het onzekere dat achter mij ligt, daartoe geen mogelijkheid. Nu achtte haar man de tijd gekomen het gesprek te beëindigen en zei: we zullen het even hierbij laten en ervoor zorgen dat je straks met het personeel de maaltijd kunt gebruiken. Daarna zal men je een plaats aanwijzen waar je wat kunt uitrusten. Nog voor de avond aanbreekt hopen wij verder met je te spreken en te bezien op welke wijze wij jouw levensomstandigheden kunnen verbeteren. Beiden verlieten het vertrek. En even later verscheen dezelfde bediende die hem in deze kamer had gebracht. Deze geleidde hem naar de eetzaal van het personeel. Hoewel het Frederik vreemd te moede was, viel het hem op dat niemand een steelse blik naar hem wierp. Blijkbaar was het gewoon dat hier gasten kwamen. Hij kreeg een plaats die voor bezoekers gereserveerd was. Daar hij in het verleden, vooral in de uitspanning, wel meer met voorname mensen in aanraking was geweest, viel het hem niet moeilijk zich naar de manieren te gedragen. Niets belette Frederik de maaltijd, die voortreffelijk was, alle eer aan te doen. Na de maaltijd haalde de bediende de verwonderde Frederik weer op en wees hem een kamer, waar hij rust kon nemen of zich verpozen met allerlei lectuur die daar ruimschoots aanwezig was. Van beide maakte hij echter weinig gebruik. Daarvoor was zijn moed al te zeer vervuld met allerlei gedachten. Dat hij op de plaats en in de omgeving was gekomen waar de Heere zijn blinde zielsogen zou gaan openen, daaraan zal hij, die nauwelijks van een godsbestaan afwist, zeker niet gedacht hebben. Ook niet in het minst zij, die zich aanvankelijk het lot van de jongeling hadden aangetrokken. Maar hij, die de dingen die niet zijn, roept alsof zij waren, zou in deze goddeloze plaats zijn raad uitvoeren. Ja, hij zou deze wereldse mensen als werktuigen in zijn hand gebruiken om dit uitverkoren vat toe te brengen tot de gemeente die zal zalig worden. Maar Frederik, die zich herinnerde de tot hem gerichte woorden, wij willen je helpen, was bezet met andere overleggingen. Hij peinsde erover wat ze hem zouden aanraden en wat ze met hem voor hadden. Voor hem verstreken de uren voordat hij weer geroepen werd om het afgebroken gesprek voort te zetten veel te langzaam. Maar eindelijk brak het moment aan waarop hij door de dienaar voor de tweede keer naar de mooie salon werd gebracht. Hier trof hij nu alleen de edelman aan, die hem opnieuw vriendelijk uitnodigde plaats te nemen. Nauwelijks zat hij, of de man begon het gesprek met de vraag: heeft de maaltijd goed gesmaakt, Frederik? En ben je al wat uitgerust? Ik heb in lange tijd niet zo lekker gegeten en het heeft mij erg goed gedaan, gaf hij als antwoord. In de afgelopen uren heb ik met mijn echtgenote over jou gesproken, deelde de edelheer de afwachtende jongen mee. Ik kan me de verschillende ontmoetingen die ik met je had tijdens mijn verblijf in de uitspanning nog goed herinneren. Het was me toen al opgevallen aan de manier waarop je mijn paard verzorgde, hoe jij dat werk deed. Vooral jouw vriendelijkheid en beleefdheid heb ik erg op prijs gesteld. Het was voor mij een hele teleurstelling bij een van mijn latere bezoeken jou daar niet meer aan te treffen. Nu ik de reden daarvan vernomen heb, zo vervolgde hij het gesprek, ontstond bij mij het plan je op te zoeken, met het doel je een voorstel te doen, mits je niet gebonden bent. Welnu, we hebben je gevonden, daar is je aanwezigheid het bewijs van. Sindsdien hebben we in korte tijd veel uit jouw mond vernomen. Wat ons voorstel betreft, we zijn zelf in het bezit van een 12-tal paarden en verschillende rijtuigen. De dieren worden als rijpaard en voor de koetsen gebruikt. De verzorging van de stoeterij is nu in handen van een stalmeester en een koetsier. Maar de taak van de stalmeester wordt hem te zwaar. Onze gedachten gaan daarom al enige tijd uit naar iemand die hem terzijde kan staan. Zo iemand moet verstand van paarden hebben. Voor mij is het ogenblik aangebroken je te vragen deze functie te aanvaarden. Wat denk je ervan, Frederik, wil je in mijn dienst komen? Nadat Frederik dit alles aangehoord had, keek hij zijn aanstaande meester zeer verbaasd aan. Het begon hem te duizelen. Sliep of droomde hij? Was hetgeen hij hoorde werkelijkheid? Het was alsof hij tot zichzelf moest komen. Verwonderd keek hij om zich heen. Kon dit waar zijn? De edelman, die de twijfelachtige en ongelovige blik in de toch wel blijde ogen van de jongeling zag, zei: ik kan best begrijpen dat deze vraag je overvalt. Je mag er gerust eerst over denken, voordat je een beslissing neemt. Wij zouden echter erg teleurgesteld zijn als je het werk, waar wij van weten dat het de liefde van je hart heeft, bij ons niet zou aanvaarden. Zowel ik als mijn vrouw willen je van het zwervend bestaan afhelpen door je een passende werkkring aan te bieden. Na deze woorden drong tot Frederik door dat het edele echtpaar het werkelijk goed met hem meende. Meneer, stamelde hij, dit overvalt mij zeker. En ik had zoiets nooit verwacht. Het is bijna te groot om het te kunnen geloven. Komt er werkelijk een einde aan mijn onzeker bestaan? Elke dag erop uit moeten zonder te weten wat die dag mij brengen zal? Kan dat nog veranderen? Ik hoef daar niet lang over na te denken en neem uw voorstel met beide handen aan. Elk ogenblik waarop u dat wenst, ben ik tot uw beschikking. Ik hoop alles tot uw beider tevredenheid te doen. Ingenomen met dit positieve antwoord stond de landheer op en gaf Frederik, bij wie de tranen in de ogen stonden, de hand. Daar ben ik erg blij mee, sprak hij. En we zullen nu dan ook eerst maar enkele dingen regelen die nodig zijn. Allereerst zal ik ervoor zorgen dat je hier de nacht kunt doorbrengen en de maaltijden op dezelfde wijze plaats kunt gebruiken als vanmiddag. Indien je het wenst, zal men je morgen met een geschikt vervoermiddel naar je huidige verblijfplaats brengen. Verkies je de terugreis op dezelfde manier te maken zoals je gekomen bent, namelijk te voet, dan is het ook goed. Verder wil ik met je afspreken dat je over 2 weken bij ons met de werkzaamheden gaat beginnen. Daags daarvoor zal onze koetsier jou en je bezittingen afhalen, op het adres dat ik je verzoek hierachter te laten. Ondertussen zullen wij bij de stallen een geschikte verblijfplaats voor je in orde maken en we hopen dat je jezelf daar spoedig thuis zult voelen. Hiermee, Frederik, denk ik dat de belangrijkste zaken geregeld zijn. Ik kan op dit moment niet meer bedanken wat van belang is. Mochten er van jouw kant nog vragen of wensen leven, dan mag je die mij gerust meedelen. Je hoeft niet te schromen, indien mogelijk komen wij daaraan graag tegemoet. De aangesprokene, wiens verbazing steeds groter werd, antwoordde: Wat zou ik nog te wensen hebben, meneer? Dit alles is voor mij zo geweldig groot, dat ik bijna niet kan geloven dat zoiets voor mij is bestemd. Maar omdat u mij toestaat mijn mensen in te dienen, begeer ik van u 1 zaak, namelijk dat ik ook hier op mijn viool mag spelen. Frederik, ik heb daartegen geen enkel bezwaar, mits je deze liefhebberij natuurlijk niet uitoefent onder werktijd. Ook mag het voor anderen niet storend zijn. Zo werd deze zwervende weesjongen op het grote landgoed als stalknecht in dienst genomen. Frederik had er de voorkeur aan gegeven lopend naar zijn logement terug te keren. Voor deze voettocht had hij gekozen, omdat hij aan lange wandelingen gewend was. Bovendien wenste hij na alle achterliggende gebeurtenissen alleen te zijn. Al vroeg was hij de volgende morgen wakker. Na een verkwikkende slaap werd hij voorzien van voldoende mondvoorraad. We zagen hem, terwijl hij nauwelijks begon te lichten, de statige oprijlaan van het landgoed verlaten. Al waren de dagen in dit jaargetij kort, zonder oponthoud dacht hij de reis in één dag te kunnen doen. Het was rustig herfstweer en zo te zien beloofde het een mooie dag te worden. Velerlei gedachten vervulden hem. Hij kon nog steeds niet begrijpen wat deze rijke mensen bewogen hadden zo vriendelijk met hem te handelen. Zelfs had de edelman hem voor zijn reis nog handgeld meegegeven, ruim voldoende om zich ermee te behelpen tot hij op het landgoed zijn dienst zou aanvangen. Maar dat er een God in de hemel is, die alles bestuurt en regeert en zelfs de harten van koningen neigt tot al wat hij wil, daar had hij geen bevatting van. Iets had hij wel eens over het bestaan van een God vernomen. Dat was tijdens zijn korte verblijf in het weeshuis. Maar het had weinig indruk op hem gemaakt. Evenmin bij de boer, bij wie hij een tijd lang in huis geweest was. Daar werd behalve een stil gebed voor en na het eten niet of nauwelijks aan godsdienst gedaan. Door alles wat hij daarna moest meemaken, waren deze dingen spoedig bij hem vervaagd en vergeten. Echter, ook voor hem zou gelden, na deze zult gij het verstaan. Er zou voor hem een tijd komen, dat hij de hang des Heren zou mogen opmerken, in diens wijs bestuur en leiding in zijn leven. Zoals gewoonlijk op zijn wandeltochten had Frederik de pas er flink ingezet. Hij had zich niet vergist. Het werd inderdaad een mooie herfstdag. De zon verscheen aan de kim en door de open plaatsen tussen het geboomte bescheen zij de ontelbare dauwdruppels die zwaar aan het gebladerte hingen. Door zijn vele wandeltochten was hij als het ware met de natuur vergroeid en vertrouwd geraakt. Vele dingen merkte hij op en deed daar dikwijls zijn voordeel mee. Ook nu, hij de zon zag opgaan, bij het aanbreken van de dageraad, maakte dat diepe indruk op zijn gemoed. Enige ogenblikken stond hij stil, om dit schone schouwspel te bewonderen, en onwillekeurig begon hij vergelijkingen te maken. Was ook voor hem geen nieuwe dageraad aangebroken? Was ook in zijn eenzaam, zwervend leven de zon niet aan het opkomen? Bemoedigend door deze gedachten vervolgde hij zijn weg. Had hij zijn viool onder zijn bereik gehad, dan zou hij daarmee zeker zijn gevoelens vertolkt hebben. Het is enkele dagen later. De reis naar het logement waar Frederik de laatste tijd verbleef, lag achter hem. Zijn weinige bezittingen, meubilair had hij niet, stonden in een reiszak gereed. Alles had hij voor zijn vertrek in gereedheid gebracht. Dit karwei was spoedig geklaard. Maar hoe zou hij de dagen waarin hij moest wachten tot hij opgehaald zou worden doorbrengen? Toen hij daarover nadacht, rees bij hem het verlangen om nog één keer de plaats te bezoeken waar hij met zijn pleegvader gewoond had. Het was een lange reis, maar hij had er ruimschoots de tijd voor. Hij bracht dan ook zijn plan ten uitvoer en bezocht de plaats waaraan hij zoveel herinneringen had. Behalve de dodenakker bezocht hij ook het bakkersgezin, dat hem na het overlijden van zijn pleegvader zo goed had opgevangen. Daar werd hij hartelijk ontvangen. Al was zijn komst onaangekondigd, toch waren ze verblijd hem nog één keer te zien. Hij had hun heel wat te vertellen en zij vernamen met belangstelling wat hij zo al meegemaakt had. Lang kon hij er niet blijven, want hij wilde op de terugreis ook nog het boerengezin bezoeken, om ook hen deelgenoot te maken van de gunstige wending die er in zijn leven was gekomen. Want daar was hij eigenlijk, zo verstond hij het nu, voorbereid tot het werk dat hij in de uitspanning, maar binnenkort ook bij de rijke landheer, zou gaan verrichten. Nadat hij van de bakker en zijn vrouw afscheid had genomen, wandelde hij nog één keer voorbij de woning, waar hij zijn kinderjaren had doorgebracht. Niet zonder aandoening stond hij enkele ogenblikken voor het huis stil. Hij verlangde ernaar om binnen te gaan, maar de gedachte dat deze periode in zijn leven voorgoed afgesloten was, weerhield hem. Was er niet de wetenschap geweest dat hij spoedig een andere levensfase in zou gaan, dan zou hij zeker deze vertrouwde omgeving met weemoed verlaten hebben. Nimmer zou hij de plaats terugzien, want de Heere, wiens oog op hem geslagen was, zegt: want mijn gedachten zijn niet ulieder gedachten, en uw wegen zijn niet mijn wegen. Jesaja 55, vers 8. Na een hartelijk afscheid van de boer en zijn gezin bereikte hij op tijd zijn logement. Daarmee kwam er een definitief einde aan zijn vele en soms lange zwerftochten. Op de afgesproken dag liet de landheer Frederik ophalen en kwam de tot nu toe zwervende knaap op het landgoed aan. Hierdoor werd een grote omkeer in zijn leven werkelijkheid. Vooral in het begin leek alles voor hem een droom te zijn. Het duurde geruime tijd voor hij er goed en wel aan gewend was dat hij hier voortaan zou blijven wonen. Zijn leefwijze veranderde totaal. In plaats van een onzeker dagelijks programma genoot hij thans het voorrecht van een normale dagindeling. En vooral vond hij grote voldoening in de aan hem opgedragen taak. Nadat hij op de dag van zijn indiensttreding door zijn nieuwe meester was ontvangen, stelde deze hem voor aan de stalmeester, aan de koetsier. In de toekomst zou hij het meest te maken krijgen met de eerstgenoemde. Nadat hij met beiden kennis gemaakt had, brachten ze hem naar zijn nieuwe onderkomen. Zijn verblijfplaats was een bij de stallen behorende ruimte, die als woon- en slaapgelegenheid royaal was ingericht. Aan de stalmeester, die Frederiks directe chef werd, was hij spoedig eigen. Deze deelde zijn dagen in en van hem kreeg hij zijn orders, waarbij bleek dat hij zeer gesteld was op stiptheid. Maar daar had de nieuwe stalknecht geen moeite mee, zodat er spoedig een wederzijds tevredenheid heerste. Dank u wel voor uw aandacht.